Leuk dat je luistert naar de Relatiepodcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks vanuit christelijk perspectief.
Welkom. Ik ben Marien Korterink en deze week praat ik met relatietherapeut en seksuoloog-psycholoog Phoenix de la Fosse over het loslaten van een ex-partner. Goed dat je er bent, Phoenix.
Dankjewel.
Ja, het gaat over het loslaten van een eerdere partner, een ex, hè, in jouw column.
Ja, klopt. Ja, het is een jonge vrouw die een relatie heeft gehad. Waarvan de omgeving al zo zijn bedenkingen had van, is dit wel oké voor jou? En die relatie is doorgezet, maar ze heeft hem uiteindelijk toch beëindigd, omdat ze erachter kwam dat hij heel stelselmatig vreemd ging. Ze staat daar helemaal achter, kan dat ook helemaal...
Achter het stoppen de
keuze,
van de relatie.
Ja, achter de keuze van, ik stop hiermee. Maar ze merkt dat ze hem toch niet los kan laten. Ze kan het maar niet vergeten.
En we gaan het even voor de duidelijkheid niet hebben over dat vreemdgaan.
Mm-hmm.
Het gaat echt over deze aflevering over het loslaten van een eerdere partner.
Ja,
in die zin.
Ja. Ja.
Het is vast iets wat veel vaker voorkomt. Dat er in het hoofd van mensen toch een oude partner nog blijft spelen.
Ja, ik hoor het heel vaak. Ja.
En de vraag is natuurlijk, wanneer is het wel problematisch en wanneer niet? Want het is ook logisch, als je natuurlijk een langere tijd met iemand hebt gehad, dat je daar misschien nog met enige regelmatigheid aan terugdenkt.
Ja, dat is natuurlijk heel logisch, heel menselijk. Maar wat zij merkt is dat ze eigenlijk deze ex blijft volgen. Ze blijft hem volgen op Facebook. Ze merkt dat ze omrijdt soms om toch langs zijn huis te rijden. Om toch te kijken van, staat zijn auto er? Is hij thuis? Als ik doorvraag, dan blijkt dat ze ook nog haar vroegere schoonzus, zou je kunnen zeggen, ziet. Want die doet haar nagels. En ze informeert toch zo'n beetje van hoe het dan met hem gaat. Ze vangt toch wat op. En ze vangt niet alleen wat op, ze vraagt ook naar. Als ik dus dan
hoe is het nu met hem?
Hoe is het? Hoe gaat het en zo? Ja, dat doet ze toch. Dus ze blijft gespitst op informatie over hem. En als een spons zuigt ze dat op. En dat werkt maar door in haar leven. En ze merkt ook van, ja, ik ben wel aan het daten, omdat ze er echt achter staat, dit was geen goede relatie voor mij. Maar daten doet ze eigenlijk meer voor de omgeving. Om te laten zien van,
Ik ben echt wel weer
bezig, hoor. Ik ben echt over hem heen. Maar ze is helemaal niet over hem heen.
Hoe komt dat, dat ze niet over hem heen is?
Ja, eigenlijk ook, de omgeving zei, het is geen goede man voor jou. En hoe meer ze dat zeiden, hoe meer ze eigenlijk dacht van, nou, ik zal bewijzen dat hij het wel is. En eigenlijk zijn ze dus, zou je kunnen zeggen, in elkaars armen ook daardoor gedreven.
Gedreven door? Ja.
Door al het commentaar van de omgeving. En ze had zoiets van, ik zal bewijzen dat hij het wel is. En jullie denken niet goed over hem, maar hij is echt wel heel erg goed en lief. En dan komt ze erachter dat hij toch niet zo goed en lief voor haar is als ze dacht dat hij was. Maar dat heeft zeker doorgewerkt. En verder hebben ze ook een langere relatie gehad. Dat hoeft natuurlijk niet zoveel te zeggen, want ook een korte relatie kan maken dat je die persoon niet los kan laten. Maar het was een heel erg intense relatie. Het was haar eerste relatie. Het was een seksuele relatie. Er waren allerlei plannen voor de toekomst. En die was behoorlijk concreet. Dus voor haar was hij toch wel de prins op het witte paard.
En maakt het dan inderdaad nog uit dat het een eerste relatie is of een eerste grote liefde?
Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ze had het ook heel erg geromantiseerd. Dan ontmoet je die ene, want er is maar een ene. En dat was hij dus. Alleen hij werd miskend door haar omgeving. Jammer genoeg, dacht ze. Maar hij is het wel. Daar gaan ze achterkomen. Want ik ben er al achtergekomen. Hun seksuele relatie was ook heel intens en prettig. En dat gaf ook een sterke band. En je zou kunnen zeggen, er is toen ook heel erg veel oxytocine aangemaakt. Het knuffelhormoon, dus dat knuffelen zat er zo in. En dat is ook iets wat ze erg mist. Ze mist ook echt het seksuele deel in haar leven nu. Want ze vindt seks met zichzelf toch wel, dat is het niet. Het was echt met hem. Dus ja, daar denkt ze ook vaak aan terug.
Meerdere facetten hier natuurlijk aan. Ik denk ook wel eens van ouders die zich bemoeien met een vriendje of een vriendinnetje van een kind. dan krijg je misschien soms ook dat effect wat je hier dus ook, wat ik in jouw column ook lees, dat ze daardoor samen sterker zijn eigenlijk nog.
Ja,
hè?
Ja.
En dat het dus langer duurt voordat je uit elkaar gaat. Omdat je denkt, we zullen eens even laten zien dat samen, het wel echt zo
precies,
is.
Samen tegen de buitenwereld.
Ik ga tegendeel bewijzen.
Ja, ja.
Uiteindelijk komt ze toch tot de conclusie, het is niet gezond. En het lukt haar niet om los te laten. Maar ze wil het eigenlijk wel, hè, dat loslaten begrijpen.
Ze wil het enerzijds wel, anderzijds niet. Alleen anderzijds, dat durft ze niet te zeggen, want alle mensen in haar omgeving zijn blij dat het over is.
Maar wat is het anderzijds dan? Waarom wil zij het niet loslaten? Want ze heeft er wel zelf een einde aan gemaakt.
Ze kan de leuke, mooie, fijne dingen niet vergeten. Dus dat komt vooral naar voren. En dat overschaduwt de pijn en de boosheid over het vreemdgaan.
Ergens is het ook mooi, toch logisch misschien of niet gek, dat je, als je terugblikt op een relatie, ook de mooie dingen nog kan zien. Van nou, dat was mooi en dat was mooi.
Ja,
dat,
zeker.
Dat klinkt gewoon van helder, analytisch.
Ja, ze is niet voor niets verliefd op hem geworden.
Ja, nee, dat zou ook raar zijn als je zegt, het was allemaal helemaal fout. Maar ik ben wel 30 jaar samen geweest, bij wijze van spreken.
Precies, ja. En weet je, soms gaat het gevoel ook echt niet weg. En soms moet je misschien ook zeggen van, als ik eerlijk ben, en het gaat hier naar mijn idee over eerlijkheid, naar jezelf toe. In haar gevoel is het eigenlijk nog steeds, houdt ze nog steeds van hem. En soms is het zo dat houden van niet overgaat. Maar dat betekent nog niet dat je hele leven on hold moet.
En dat je samen moet blijven.
Precies.
Dus je kan zeggen, ik hou nog steeds heel veel van hem. En ik vind het moeilijk om een nieuwe partner te zoeken. En die zal misschien nooit hetzelfde zijn. Of in die zin onvergelijkbaar zijn. Ook omdat het een eerste relatie is. Daar ga je natuurlijk misschien de rest van al je partners mee vergelijken. Toch een beetje. Maar dat dan naast elkaar kan bestaan. Dat vinden we misschien soms nog lastig.
Ja.
Van, ik hou nog van hem, maar ik ga toch iets anders zoeken.
Ja. Alsof, weet je, soms denken mensen van, je kan maar van één persoon houden. Nou, naar mijn idee is dat niet zo. Je kan best wel van meer mensen houden. Maar het gaat erom wat je ermee doet. En wat zij ermee doet, is dat ze eigenlijk veel meer lijntjes in stand houdt dan ze, als ze eerlijk is, toe wil geven.
Ze blijft het voeden.
Ze blijft het voeden. Ze blijft langsrijden. Ze blijft informeren. Ze blijft familie van hem bezoeken. Ze is niet rigoureus. Ze is niet zakelijk. Ze zou naar mijn idee zakelijk moeten aanvliegen. En moeten denken van, weet je, als ik dit blijf doen, dan blijf ik mezelf pijn doen. En ik heb besloten, dus laat ik nu gewoon één lijn trekken. Als hij het niet is, oké, dan moet ik me omdraaien. Deur dicht, doorlopen.
En dat betekent
en niet teruggaan
ook,
en weer aan die deur morrelen.
Nee, en dat betekent dus ook bij wijze van spreken je nagels niet meer laten doen bij de zus van hem.
In dit geval zou dat naar mij een wijs besluit zijn. Ja, als ze dat zou kunnen.
En waarom is dat goed om dat allemaal af te sluiten? Want ergens is het soms ook heel moeilijk als, stel je ex woont in dezelfde plaats.
Ja.
Ja, dan is de kans dat je zo iemand, ja, moet je dan echt gaan verhuizen.
Of je schoonouders waren zo ontzettend lief voor je.
Ja.
Of misschien wel een betere band dan met je eigen ouders. Ja, maar wat doe je zelf aan als je daar blijft komen? En als je bijvoorbeeld hoort dat je ex een nieuwe partner heeft.
Ja, dat doet dan nog weer extra pijn natuurlijk.
Ja, precies. Dus wat doe je zelf aan? De stoel is bezet. De stoel blijft bezet door de ex. Daar kan geen ander op.
Zolang dat is ook oneerlijk voor de volgende partner eigenlijk.
Ja, precies. Dat is een oneerlijke strijd zou je kunnen
zeggen. Ja, want een strijd van een soort geest, om het maar zo eens te zeggen. Die
waarvan
kan je
niet
nooit winnen. Ja, ja, ja. Ja. En hoe rigoureus moet je daar dan in zijn? Want ik zei net, in dezelfde stad wonen. Moet je dan echt daadwerkelijk in een andere stad gaan wonen?
Nee, zeker niet. Je kan niet zeggen wat je moet doen. Het gaat erom dat je eerlijk bent voor jezelf. En als je het niet alleen kan, dat je daar ook eerlijk over bent naar mensen echt in je inner circle, hoe moeilijk het is en of ze je willen helpen. En wat die hulp is, dat is ook weer heel persoonlijk. Helpt het om bijvoorbeeld te zeggen van, joh, als je de neiging hebt om, bel mij of stuur me een appje. Dat kan genoeg zijn. Weet je, het kan van alles zijn wat je omgeving kan doen. Soms is het te zwaar om het alleen te doen. En dan heb je een aantal goede mensen om je heen nodig die je daarin steunen.
Ja.
En die zonder oordeel er voor je willen zijn. Bij wie je ook kan zeggen, nou, ik ben toch weer langs gereden. Zo stom, ik heb toch weer langs gereden. En dan zeggen, joh, jammer, maar oké, goed dat je het zegt.
Doe het volgende keer niet meer.
Ja, goed dat je het zegt.
Ik dacht nog, ze zegt natuurlijk van, het is verstandiger om niet met haar verder te gaan. Mm-hmm. En daarom ben ik gestopt en daar ben ik blij mee. Maar denkt ze niet stiekem eigenlijk ook gewoon nog, ik wil toch met hem samen zijn? Als je ziet hoe heftig het nog is.
Ja, dit is echt een verstandskeuze. In haar gevoel speelt nog van alles.
Verstandelijk wil ze niet samen zijn, maar gevoelsmatig, als je het zo hoort, dan wil ze gewoon heel graag samen zijn.
Deels. Want ze wil ook wel door met haar leven. Gevoelsmatig wil ze echt wel door met haar leven. En wil ze zich ook echt wel openstellen voor iemand anders. Maar het is tegelijkertijd zo ontzettend lastig. Ze is nog zo vol van hem. Dus ja, wat voedt ze dus? Hè? Het is ook weer wat voedt ze. Gaat ze dit voeden, die behoefte, die craving, of gaat ze iets anders voeden? Gaat ze toch lijntjes doorknippen? En soms is doorknippen of het schuwen van iets niet laf. Hè? Dat is een beetje wat zij dan zegt van ja, maar het is toch laf? Het is toch om weg te gaan.
Nee, wat is dan laf?
Laf om bijvoorbeeld te zeggen van ik ga niet meer naar mijn schoonzus. Dat is toch eigenlijk een laffe manier. Ik moet het toch kunnen? Hoezo moet je het kunnen? Als je het niet kan, dan kan je het niet. Wees daar nou eerlijk in.
Ja, ja.
Het gaat dus om eerlijkheid. Hè? Als je merkt van ik kan dat niet, nou, dan moet je daar je consequentie uit trekken. Ik kan dat niet. Misschien kan een ander het wel, maar ik niet. En als ik het niet kan, dan moet ik het niet doen.
Ja. Hoe lang duurt het nou eigenlijk gemiddeld genomen, als je er überhaupt van kan spreken, voordat je echt over een ex heen bent?
Ja, dat is heel persoonlijk. Een grove lijn is de helft van de duur van de relatie. Maar dat is ook weer heel persoonlijk, hoor. Het is natuurlijk ook hoe je het voedt. En over sommige relaties kom je misschien ook nooit heen. Daar blijft dat houden van, blijft bestaan. Alleen dan denk ik van, stop dat dan in een doosje en doe dat op een plank. En dat kunnen hele mooie en goede en fijne herinneringen zijn. Maar laat ze dan daar.
Ja, en hoe geef je dat dan een goede plek? Zeg maar, hoe weet je dat je een gezondere, de relatie in die zin een soort van gezond misschien hebt afgesloten? En dat het een gezonde plek heeft in een eventueel nieuwe relatie. Niet dat er dan natuurlijk heet het over ex wordt gesproken, maar dat je gewoon weet van, joh, ik kan het gewoon benoemen. Dat een fijne tijd was.
En het is klaar. En dat gevoel, en het is klaar. En ik weet hoe ik er nu tegenover sta. En ik weet wat ik daar ook vervolgens mee ga doen. En wat daar de consequenties van zijn in mijn gedrag, in mijn opstelling. Dat is heel belangrijk.
Maar dat wil niet zeggen dat je niet af en toe nog weemoedig kan zijn?
Tuurlijk. Soms spreek ik mensen die in een huwelijk hebben gezeten van 30, 35, 40 jaar. En die uit elkaar gaan. Zou je kunnen zeggen dat die mensen op een gegeven moment niks meer om elkaar gaan geven? Nee, ik denk, daar is zoveel gebeurd. Daar blijft op een bepaalde manier heel, heel menselijk, zou daar dat houden van best wel kunnen blijven.
Ja, en je kunt ook niet los van elkaar komen in die zin als je bijvoorbeeld samen kinderen hebt. Want dan kom je elkaar natuurlijk nog gewoon tegen.
Dat ook al.
Ja, ik zat nog te denken, in sommige christelijke kringen was, en is het misschien nu ook nog, gebruikelijk om geen seks voor het huwelijk te hebben. En als ik jou dan nu hoor over hoe moeilijk het is om een partner los te laten, denk ik, misschien is het nog niet zo gek om, nou, in het begin van een relatie, om het zomaar te zeggen, rustig aan te doen. Niet direct je helemaal te geven en alles te vertellen. Je enorm te hechten aan de ander. Want jij zegt ook, hoe meer connectie je hebt, hoe meer je deelt, hoe moeilijker het is om door te gaan als die relatie stopt.
Ja, en hoe meer je dus ook, zou ik kunnen zeggen, hoe meer je het ook heel concreet maakt. Hè, dit gaan we doen, dat gaan we doen. Het ligt al vast omlijnd eigenlijk. Hoe harder de schok is, hoe lastiger het herstel.
En ook want ze had ook een intense seksuele relatie. Ja. Dat maakt het niet makkelijker.
Om
los te komen,
ja,
zeg
ja,
maar.
Ja, ja, ja. Dus het is ook zaak dat ze dat ook een plek geeft. En ook zal moeten bedenken van hoe het seksuele script is, dat is heel persoonlijk. Dat was met deze man zo. Als hij in een volgende relatie zou komen, is het belangrijk om een nieuw script te maken met een nieuwe partner. Waarin ze samen moeten uitvinden wat voor hun fijn is. Dus niet dat ze denkt van, oké, dan ga ik je vergelijken met hem. Gaan we hetzelfde doen. En als dat anders is, ja, dan ben jij dus nieuwe partner niet goed. Nee, ze zal het opnieuw samen met een nieuwe partner moeten gaan uitvinden.
Ja, dat klinkt heel mooi, maar het is natuurlijk dat niet vergelijken.
Ja.
Als ik dat ook lees, dan lijkt me dat verschrikkelijk moeilijk. Want je gaat toch denken, bij wijze van spreken, stel de seks is wel anders, om het dan maar even zo te zeggen. Je denkt natuurlijk, ja, met mijn ex was de seks wel fijner. Kijk, bedoel, je ontkomt er niet aan dat dat soms oppopt dan toch in je hoofd.
Maar dan moet je ook denken, kijken van, wat was het dan waardoor het fijner was? Wat deed ik dan waardoor het fijner was? Wat deed hij dan waardoor het fijner was? Wat was de context waardoor het fijner was? Wat was de stimulatie waardoor het fijner was? Dan moet je het dus met je nieuwe partner daarover hebben. Context, communicatie, stimulatie, dat moet wel in lijn zijn en dat moet afgestemd zijn. Dus met een nieuwe partner, ook dat moet opnieuw afgestemd worden.
Maar het kan natuurlijk zijn dat de seks daadwerkelijk gewoon minder is, toch?
Anders. Anders. Maar anders hoeft niet minder te zijn. Ik denk, zoek altijd wel samen op naar hoe krijgen we het zo fijn mogelijk? Wat hebben wij er allebei voor nodig? En dat zal soms zijn dat je dus ook moet gaan rekken, hè, van dat je bent gewend om dat te doen en nooit om dat te doen. Maar met deze partner, ja, waarom niet?
En dat vergelijken, zeg maar, in de brede zin, überhaupt het vergelijken van partners, zeg maar. Hoe voorkom je dat je dat doet? Heeft het ook te maken met dat om deze casus maar te nemen, dat als ze dit goed heeft afgesloten, dat de kans dat ze een volgende partner heel erg gaat vergelijken, ook dat de kans kleiner is dat ze partners gaat vergelijken?
Ja, dat is zeker. Ik denk, soms kan het ook helpen om, als dat een heel erg intense relatie met de ander is geweest, en zeker een heel intens seksuele relatie met de ander is geweest, om heel goed de focus op de nieuwe partner te leggen. Dus alles te doen waardoor je met beseft, voelt, ervaart dat je met een nieuwe partner bezig bent. Kijk, als seks in het donker is, met de ogen dicht, dan kan daar dus de film van een oude partner komen. Nee, het is een andere partner. Kijk die partner aan. Weet je, maak het persoonlijk met een nieuwe partner. Het is een ander iemand waar je dus een nieuw kleed moet weven. Echt, samen. Je moet het samen maken. Dus dat is wel heel belangrijk. Je moet het samen maken. Je moet er alles aan doen om er samen iets moois, iets goeds, iets fijns van te maken.
Dus
persoonlijk.
Focus op de nieuwe partner, mocht die er al zijn. Maar als je last hebt van de thematiek waar we vandaag over praten, het loslaten van een ex. Zorg in ieder geval dat je de socials en zo, Facebook, Instagram, niet meer volgen.
Ja,
niet proberen langs te rijden. Ook al is het moeilijk. Zorg dan dat je vrienden of familie hebt die je kan appen. Als je de neiging hebt om hem of haar te appen.
Ja.
Dat zijn de belangrijkste dingen die ik meeneem. Hè?
Ja, en als er een nieuwe partner is, maak daar echt een heel nieuw persoonlijke relatie mee.
Voorkom dat je gaat vergelijken.
Voorkom dat je gaat vergelijken. En ga ook niet vertellen over, ik deed eerder dit, ik deed eerder dat, ik deed eerder zus, ik deed er zo, ik deed eerder dit niet. Nee, begin gewoon helemaal overnieuw. Nieuw hoofdstuk.
Nieuw hoofdstuk. En dan toch nog eventjes, dat gaat over heel erg details, denk ik, hè, waar je op doelt van bijvoorbeeld, op seksgebied hebben we dit en dat gedaan.
Ja.
Terwijl het is ook goed om in een nieuwe relatie natuurlijk wel te praten over, ik heb een relatie gehad. Dat is uitgegaan daarom. Maar dat meer de grote thema's in plaats van heel specifiek van, ik had seks met hem of haar en dat was daarom zo fijn. Of, maar meer gewoon van, hey, waarom is het gestopt?
Ja,
en wat vond je goed aan de relatie en zo? Ja. Wat wil je anders doen?
Ja.
Okay. Dankjewel Phoenix voor deze week. De column van Phoenix die zet ik zoals altijd weer in de beschrijving van deze podcastaflevering. En als je ook een vraag hebt over relaties, liefde of seks waar je graag een antwoord op wil, mail je vraag dan naar podcast@nd.nl, dan komt hij bij mij binnen. Of naar, als je het anoniem wil doen, phoenix@nd.nl, dan komt hij alleen bij Phoenix binnen. Tot volgende week!